De schriftlezing voor deze morgen, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament. In het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het 11e hoofdstuk, Matteüs 11, de verzen 1 tot en met 15. En daar lezen wij het Heilig Woord des Heren als volgt. En het is geschied. Toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt. En aan de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die zachte klederen dragen, zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van wie geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar, zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. De tekst voor de prediking van deze morgen, Matteüs 11, en daarvan het 6e vers, Matteüs 11, vers 6. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Gemeente, laten we hem maar gewoon Jan noemen. Jan is een jongen van 9 jaar en hij is op weg naar school. En hij holt ontzaglijk hard, zo hard als zijn benen hem dragen kunnen. En hoe komt dat hij zo hard holt? Wel, eigenlijk is Jan te laat van huis gegaan. Het was eigenlijk thuis best gezellig. En hij was eigenlijk het een beetje vergeten dat hij naar school moest. En het gevolg van dit alles is dat, terwijl hij zo hard holt, hij niet goed op de weg let. En ineens, dan ligt hij daar, op de straat. En wat heeft hij een ontzaglijke pijn. Hij kan zelfs niet meer, hoewel hij het probeert, overeind komen. En gauw komen er al mensen die hem horen roepen, ja, horen schreeuwen om hulp. Naar hem toe. En ze zeggen het tegen elkaar: die jongen, oh, die heeft vast zijn been gebroken. Ja, zeggen ze, maar hoe zou dat nou komen? Oh, zegt dan een ander: moet je eens kijken, daar ligt een grote steen. En daar is hij vast over gestruikeld. En om een lang verhaal dan kort te maken, in plaats van op school aan te komen, ligt Jan al gauw in het ziekenhuis. Hij heeft zijn doel niet bereikt. Dan zou je misschien zeggen, ja, waarom vertelt u nou dat verhaaltje wel? In de tekst van vanmorgen spreekt hier Jezus Christus en dan heeft hij het over geërgerd worden. En letterlijk betekent dat woord, dat vertaald is met ergerd worden, een struikelblok zijn. Dat moet je maar heel goed onthouden, hè? Een struikelblok zijn. Dat wil zeggen een steen die je hindert om verder te gaan, omdat je erover valt. En in tegenstelling tot bij ons, waar zo'n steen op de weg een uitzondering vormt, was dat in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus Christus op aarde in het land van Israël heel gewoon. Want dat weten jullie wel, hè, de wegen waren toen niet geasfalteerd, dat zeker niet, maar meestal ook niet bestraat. Als het om gewone wegen ging, maar ze lagen wel vol met grote en met kleine stenen. En daarmee lagen dus dan op de weg heel wat struikelblokken. En dan zegt de Heer Jezus in onze tekst voor vanmorgen, en zalig is hij die niet aan mij zal geërgerd worden. En wat zegt hij daar nou mee? Nou, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat, ja, als je nou dit woord voor het eerst zou horen, of ook als je het opnieuw hoort, dat je eigenlijk zegt, ja, dat klinkt toch wel wat wonderlijk. Want wie is nou de Heer Jezus? Wel, hij is toch de zaligmaker, daartoe is hij toch geboren, daartoe is hij toch gekomen uit het hart van God. Hij is toch gekomen om zondaren te verlossen van dat wat hun grootste nood is, van hun zonde, en ze zo terug te brengen tot de zaligheid, dat wil zeggen terug te brengen tot God. En is het dan eigenlijk niet wat wonderlijk dat de Heer Jezus hier zegt, ik kan zo'n struikelblok zijn voor een mens. Op de weg naar die zaligheid, op de weg naar God terug, dat je er juist door mij niet komt. Hoe kan dat dan? Wel, ik denk dat dat wel uit het verband van onze tekst duidelijk kan worden. Want wie is nou dit woord van de Heer Jezus gesproken? Wel, in de eerste plaats tot de discipelen van Johannes de Doper. Hè? Dat weet u, dat weet jij. Niet alleen de Heer Jezus, die had een aantal discipelen, leerlingen, zou je kunnen zeggen, die heel nauw met hem verbonden waren, die hem volgden, die dus ook aan zijn voeten zaten, maar waar ook Johannes de Doper, de herauwte voorloper van de Heer Jezus Christus, had een aantal van die discipelen. En Johannes de Doper was hun rabbi die hen onderwees. En tot hen, tot die discipelen van Johannes de Doper, zegt de Heer Jezus dat woord van onze tekst. En zo komt het ook bij hun rabbi, bij hun meester Johannes de Doper terecht. Want wat was de situatie? Wel, Johannes de Doper, ik zei het al, hè, de heraut van Christus, die zat in de gevangenis. En hoe kwam dat? Wel, in zijn prediking richtte hij zich maar niet alleen op de eenvoudigen, op de armen. Hij zei niet alleen tegen hen dat zij zondaren waren en dat zij zich moesten bekeren. En dat als ze dat niet deden, dat het dan met hen misging. Maar hij spaarde ook de rijken en de hooggeplaatsten niet. Zelfs de koning niet. He, want op de troon van Israël zat toen een Edomiet, Herodes Antipas. En die man die leidde een ontuchtig, een goddeloos leven. He, met name als het ging om het zevende gebod, waren er voor hem geen grenzen. En daar werd door Johannes de Doper de vinger bij gelegd. Hij waarschuwde hem. Nou, dat nam natuurlijk die Herodes niet in dank af. En nog minder de vrouw waarmee hij het hield. En zo is het dan gebeurd dat Johannes de Doper moest zwijgen. Nou, dan was er geen betere plek dan de gevangenis om hem daar in te stoppen. Maar het wonderlijke in die gevangenis, zo was dat toen, hadden de discipelen van hem wel vrije gang tot hem. En dat betekende dat ze Johannes ook op de hoogte hielden van alles wat er gebeurt. En bovenal hebben ze Johannes als de heroud van de Heer Jezus ook verteld over de Heer Jezus. Ze hebben verteld over zijn prediking. Ze hebben verteld ook dat de Heer Jezus zijn prediking bevestigde, onderstreepte met tekenen en met wonderen die hij deed. Bijvoorbeeld dat de Heer Jezus zieken genas. En dat zeiden ze dan weer tegen hun meester, tegen hun rabbi, tegen Johannes de Doper. En dat maakte in het hart van Johannes de Doper wat los. Ja, zou je zeggen, hè? Nou, dat maakte dit los, dat zijn hart daarover, toen hij dat hoorde, verheugd werd. Nou, net niet. Integendeel, toen hij dat hoorde, toen kwam er in zijn hart een ontzaglijke strijd. En dat komt er dan ook bij hem uit, hè? In een vraag die hij stelt via zijn discipelen aan de Heer Jezus. Zijt gij nou degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Met andere woorden, Heer Jezus, bent u nou wel de Messias? Bent u nou wel de Christus? En met die vraag van Johannes moesten dan die discipelen van Johannes naar Jezus toe. Dat was nou de achtergrond van die vraag van Johannes. En was tegelijkertijd dan ook de achtergrond van de innerlijke strijd waar die vraag uit opkomt. Wel, dat kan duidelijk worden als we eens even kijken naar de prediking van Johannes de Doper zelf. En met name Matthäus in zijn evangelie, die laat ons van die prediking van Johannes heel wat horen. Wat zei Johannes zo al? En hoe had hij nou als heroud van de Heer Jezus aangekondigd? Wel, hoor maar, hij zei, en ook is alreede de bijl aan de wortel van de bomen gelegd. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt, die is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waard ben hem die na te dragen, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen, wiens wan, hè, u weet misschien wel, en dat was zo'n schaal die gebruikt werd door de boeren in die dagen, als het koren gedorst hadden, dan ging het ook nog weer in de wan. En dan werd die schaal, die werd heen en weer bewogen op de wind. En dan werd het kaf wat nog over was, gescheiden van het koren. Wiens wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. En zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dat is wat. Hè? Moet je over nadenken. Met onuitblusselijk vuur. En nou, wat blijkt uit deze woorden? Wel, uit deze woorden blijkt dat Johannes zei de Messias. Hè? Als die nou komt, wat zal die dan brengen? Wel, hij zal gericht brengen. Onuitblusselijk vuur. Gericht. Maar bij de Heer Jezus bleek dat anders te zijn. O, zeker door hem zou wel het gericht van God komen. En daarvan zou, dat weet u, de Heer Jezus, zeker spreken aan het einde van zijn omwandeling op aarde. Het slot van het Matthäus-evangelie, De hoofdstukken 3, 4 en 25, wel eens genoemd, de reden van de laatste dingen. U moet het thuis maar eens nalezen. Daar vindt u dat heel nadrukkelijk, dat de Heer Jezus spreekt over het komende oordeel, over het gericht en wat dat inhoudt, de scheiding die dat brengen zal. En dat dat gericht er zal zijn bij zijn tweede komst. Maar eerst zou er iets anders zijn. Eerst zou er zijn de welaangename tijd. Eerst zou er zijn de dag der zaligheid, het aangename jaar des Heren. In één woord samengevat, eerst zou er zijn door Christus, met Christus, in Christus, het heil, de verlossing. En daarna pas dat andere, dat gericht, hè, dat zou gaan over degene die dat heil dat in Christus kwam en dat hen door Christus en omwille van Christus werd aangeboden, hebben veracht en naast zich neer hebben gelegd. En dat zag Johannes nou net niet. Hij dacht op zijn minst dat dat gericht er zou zijn, gelijk met dat heil of eerder nog, eerst dat gericht. En nou die alleen maar hoorde van dat heil dat Christus predikte en dat zichtbaar werd in de tekenen, in de wonderen die hij deed, toen werd het donker in zijn hart. Christus optreden was niet wat hij ervan verwachtte. Het was niet het optreden van een rechter die gerichten uitspreekt en komen doet. Maar het was het optreden van een liefdevol en nederig prediker die soms zelfs, dat lees je toch in het evangelie, die soms zelfs de confrontatie uit weg ging. Is dit nou de Messias? Dat heeft Johannes niet gezien. Maar dat mogen wij zien in zijn optreden, omdat wij immers heel de evangeliën kennen en daarmee heel de gang van de Christus kennen. Hij die in zekere zin al tijdens zijn optreden zijn kruis droeg. Wanneer nou de discipelen van Johannes bij Christus komen met die vraag van hun meester. En wat zegt Christus dan? Dan zegt hij, gaat heen. En boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende. En de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd. En de doven horen. Doden worden opgewekt en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Waar komen deze woorden vandaan? Nou, dat weet u, dat weet jij vast wel. Dat zijn woorden die komen uit het Oude Testament. Dat zijn woorden die komen uit de profetieën van Jesaja. Wie zeggen wat de Messias, wat de Christus zal doen? Dus wat doet Christus hier eigenlijk? Hij laat tot Johannes zeggen, Johannes, wat u van mij hoorde, dat komt overeen met wat Jesaja in de naam van de Heere zei van de Messias en van zijn werk. Dus wat doet Christus door deze woorden eigenlijk? Nou, laat ik het zomaar zeggen, eigenlijk legitimeert hij zich. Als de Christus. Ik ben echt, echt de Messias. En tegelijkertijd werpt hij Johannes met al zijn vragen. Ja, waarop terug? Op zichzelf. Zegt die Johannes, kijk eens, hoe is het nou in jouw hart en wat was er nou allemaal in jouw leven? Nee. En dat is nog steeds niet de weg als mensen met vragen zitten, ook met geestelijke vragen zitten. En ik hoop dat er velen zijn die met geestelijke vragen zitten. Maar dan moet je niet zeggen van kijk nou eens Probeer nou eens te zien wat hier in je hart is en wat er nou in je leven was. En maar Christus die wijst hier de weg. En die zegt tegen jou met jouw vragen, kijk nou eens wat er staat in het woord. Hij wijst terug naar het woord, hij werpt terug op het woord. Weet je, mijn beste jonge vriend, ik zei het al, ik hoop dat er hier velen zijn met vragen. Ik hoop dat er hier ook jongeren zijn met geestelijke vragen. En als je nou met die vragen tot de Heere gaat, dan zul je bemerken dat de Heere een antwoord geeft. En dan doet hij dat door zijn woord. Zo spreekt hij. En dan zul je erachter komen dat woord vaak zo gepast is, juist in de situatie waarin jij je bevindt. Ja, maar dan zegt Christus er wat bij. Dan zegt hij, en dat is dan onze tekst. En zalig is hij die niet aan mij geërgerd zal worden. Met andere woorden, laat nou deze gestalte van de Messias, namelijk zoals ik ben en volkomen in overeenstemming ben met het woord, laat dat nou geen struikelblok, laat dat nou geen steen des aanstoots voor je zijn. Laat mijn persoon en laat mijn werk, waardoor God en waardoor God alleen heil wil bereiden voor zondaren, u niet tot een aanstoot zijn. En dan zeg je misschien, ja maar, wat heeft dat nou ons hier op deze zondagmorgen in Scherpenisse in de kerk te zeggen? Kan Christus ook voor mij, laat ik het toch persoonlijker zeggen, een aanstoot zijn? Kan Christus ook voor mij een struikelblok zijn? Nee toch. Zeker wel. En weet u wanneer? Wanneer je niet leerde om dat te doen wat het tegenovergestelde is van het je aan hem ergeren. Wat is dat dan, dat tegenovergestelde? Ik denk dat je het antwoord wel weet. Dat is geloven. Geloven in hem als de Christus, door wie God zondaren wil brengen tot het heil. Want ach, wie vond het nou in hem de door God geschonken zaligmaker, door wie God heil bereidt? Ja, juist, zondaren. Mensen die tot de ontdekking kwamen door het woord dat ze in geestelijke zin hulpeloos waren en daarom hopeloze mensen waren. Als het erom ging, al was het maar een klein deeltje van hun leven te veranderen. En want dan weet ik wel dat diegenen die Christus hier noemt, hè, En aan wie hij wonderen heeft gedaan, dat mensen waren ook met lichamelijke noden en zorgen. Ze waren in lichamelijke zin hulpeloos en hopeloos. Want dat was toch zeker in die dagen zo, toen de medische wetenschap nog lang niet zo gevorderd was als in onze dagen. Nou, als je blind was of blind werd, dan was dat echt hopeloos. Dan was je ook echt hulpeloos, hè. Nou, en dat gold ook voor kreupelen, daar was eigenlijk niks aan te doen. En dat gold voor mensen die doof waren. Om maar te zwijgen van melaatsen, dat was echt een ongeneeslijke ziekte. Nou, en doden, nou ja, dat is helemaal duidelijk, hè. Dan ben je echt hopeloos. Om maar te zwijgen van de armen in die dagen. En nou, zulken aan zulken doet Christus wonderen, betoont hij de Christus te zijn. Doet hij het wonder van zijn heil. Ja, maar hoe denken wij nou over onszelf? Want dat is denk ik het grote probleem. Hoe denken wij nou over onszelf? Hebt u gezien in uzelf ook hulpeloos te zijn en hopeloos te zijn? Of denkt u misschien dat het nog wel meevalt? Ja, natuurlijk zegt u, ik ben een zondaar. Maar dat ik, ja, om welke reden dan ook, toch nog wel iets heb. Iets in handen heb, waarmee ik aangenaam kan zijn voor God. En dat kan natuurlijk voor alles en nog wat zijn. En dan hebben we ook onze denkbeelden over Christus en we hebben onze denkbeelden over zijn werk en dat zeker met betrekking tot anderen. Hè? Dan zeggen we, ja, die anderen, die weten er niet zoveel van en die kennen er niet zoveel van en over die zal het gericht zeker wel komen. Die mensen hier in Scherpenisse die nooit een kerk aankijken, daar zal het gericht over komen. Ja. Maar we hebben hem eigenlijk, Christus, niet nodig in datgene wat hij ons alleen kan schenken. Zaligheid. Ja, en tot wie behoor je dan eigenlijk? Nou, dan behoor je tot diegene van wie de apostel Paulus in zijn eerste Korinthebrief heeft gezegd. En dan is eigenlijk weer datzelfde woord als in onze tekst, hè, die mensen voor wie het kruis en voor wie daarom de gekruisigde een ergernis is. En dan, en het is erg om het te zeggen, dat begrijpt u wel, maar het is een werkelijkheid. Als het nou zo blijft in je leven, hè, dat je die Christus niet nodig hebt en dat je het maar probeert om het zonder hem te stellen ten... Oh, tenslotte, daar kom je voor eeuwig, hè, onuitblusselijk vuur, weet u nog. Daar kom je voor eeuwig mee om. En dan komt dat omdat Christus niet past. Hè, in zijn persoon niet past, in zijn werk niet past. In jouw godsdienstige gedachtegangen. En we zijn er eigenlijk te groot voor, hè. En we zijn er te goed voor om ons als een arme zondaar door hem te laten zaligen. We kunnen nog zoveel en we weten nog zoveel. Ja, maar wat dan? Nou, we hebben het al gezegd, het tegenovergestelde van ja, Christus ergeren, dat is in hem te geloven. Hè? In hem te geloven zoals die is. Nou, dat betekent ook geloven je aan hem toe te vertrouwen zoals die is. En zoals die ook wil zijn. Ik zou toch anders kunnen zeggen, het is je volledig aan hem uitleveren. Aan hem, aan die Christus die zichzelf wilde vernederen. Aan hem die als de kruisdrager en als de gekruisigde, die geen gestalte heeft, nog heerlijkheid, die zijn stem op de straten niet deed horen. En die Christus die echt, ja, de onderste weg ging, de diepste weg ging. Ja, aan hem uit te leveren. En hoe dan? Hoe dan? Nou, zoals je bent. Hè? Je hoeft jezelf niet, nou laat ik het dan zo maar zeggen, je hoeft jezelf niet op te poetsen. Het lukt je trouwens niet hoor, het lukt je echt niet. Hè? Maar als een zondaar en niets meer. Waar je echt niets meer overhield in jezelf dan je verloren, dan je schuldige leven voor God. En je het moet erkennen als het van mezelf moet afhangen. Ja, wat dan? Dan is het mis. Dan is het voor eeuwig mis. Waar je vastloopt met alles wat van jou is. Nee, zo blind als je bent en zo kreupel als je bent en zo belaat, zo onrein als je bent en zo doof en arm en dood als je bent. In één woord gezegd, zo hulpeloos als je bent. Bent u het? Ben je het? En wat is het groot, hè, dat dan die Christus je gepredikt wordt, die door de Heere geschonken zaligmaker. En nee, dan erger je je niet meer aan hem. Dan is die geen aanstoot meer en dan is die geen struikelblok meer. Dan staat die niet meer in de weg. Maar dan zeg je het, hè, wat ooit die Engelse predikant zei in dat gedicht dat die dichter is vertaald in het Nederlands. Moeder, kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Dan zeg je, Heere, wat een wonder, wat een onbegrijpelijk wonder dat u er bent, zoals u bent. En dan versta je, hè, wat later Petrus in zijn eerste brief zegt, u dan die gelooft. Is hij dierbaar en dan heeft hij het in dat gedeelte ook over stenen en over struikelen. Maar dan zegt hij nee, Christus is niet een steen waarover je struikelt. Maar Christus is voor mij en voor allen die met mij in hem leert te geloven geworden tot een hoofd des hoeks en tot een stenen rots der behoudenis. Dan is hij zelf Christus, zelf het evangelie, die goede boodschap. Hij alleen met alles wat hij is en met alles wat hij heeft. En dat nou telkens weer te leren. Telkens weer. Ja, want dan zien we nog even hem. Waarmee Christus dat woord van de tekst het eerst liet boodschappen, je zou kunnen zeggen, liet verkondigen. En dat was Johannes de Doper. En wat was nou Johannes de Doper? Nou, heel ongetwijfeld. Een kind des Heren. Hoe lang was hij dat al? Ik denk dat je mag zeggen, dat was hij reeds van de moederschoot aan. Hè? Want dat weten de jongens en meisjes wel. Er had op een gegeven moment die ontmoeting plaats toen zijn moeder, hè, Elisabeth, Johannes verwachtte en toen had er een ontmoeting plaats met haar nicht, met Maria, die de moeder des Heren zou worden. En toen die ontmoeting plaatsvond, wat gebeurde toen? Toen sprong, staat er het kindeke, dat is dan Johannes de Doper, op in de schoot van zijn moeder, Elisabeth. En heeft hij ook niet eerlijk gesproken tijdens zijn bediening van Christus? En wat heeft hij met name gezegd? Hij heeft gewezen en zijn vinger heeft hij uitgestoken naar Christus en hij heeft het gezegd. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En toch, en daar kwam het op het punt dat het voor hem allemaal zo onbegrijpelijk werd en dat er zo'n donkerheid in zijn leven kwam, heb ik al gezegd, en dat er zo'n strijd kwam en dat hij eigenlijk helemaal in verwarring was. Bent u nou diegene die komen zou of verwachten wij een ander? Nou, en zo kan het ook zijn nu in het leven van de gelovigen. Je mocht de Heer Jezus leren kennen, hè. Nodig hebben en krijgen als dat Lam van God. Ja. En wat betekende dat dan? Nou, dat betekende, dat is ontegenzeggelijk, dat je leven een andere inhoud kreeg, dat je leven een andere richting kreeg, of niet? Ja, maar hoe dan? Wel, dat heeft ook de Heer Jezus gezegd. En het wordt ook gemerkt. En wat is nou als je nou de Heer Jezus mag leren kennen als dat Lam van God, hè, dat de zonde der wereld wegneemt en dat ook jouw zonde wegneemt. Dan ga je hem volgen. Hè, ga je hem volgen. Maar wat betekent dat nou, hem volgen? Christus zegt, dat betekent jezelf verloochenen. Nou, dat, ja, wat betekent dat, jezelf verloochenen? Nou, dat is best heel wat, hoor, want dat is jezelf wegcijferen. Niets meer te zijn in jezelf, dat is het. En het is nog meer, hè, Christus zegt, als je nou mij volgt, weet je wat die zelfverloochening dan betekent? Dat betekent dagelijks iets opnemen. Die kruis opnemen. Ja, zegt u, en dat kruis, dat betekent dus die zorgen en die moeite in je leven, dat misschien, maar het is meer. Kruis, dat betekent eigenlijk in de Bijbel, ja, wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou? Dan moet je maar denken aan de Heer Jezus, als die hangt aan het kruis. Hij sterft aan het kruis. En als Christus nou zegt, je kruis opnemen, dan wil hij daar eigenlijk mee zeggen. Sterven. Christus volgen. Beste jonge vriend, dat is sterven. Dagelijks sterven. Vroeger leerden we op school zo'n versje. In uw kruis dood. Dagelijks mee gekruisigd sterven. Dan zeg je misschien, ja, nou maak dat nou eens concreet. Nou, ja. Weet u het niet? Ja, ik zeg dat nou, weet u het niet. Wat weten wij er eigenlijk van, hè? In tegenstelling tot christenen in andere landen, in andere culturen. Ik noemde in mijn voorbeden Noord-Korea. En dat meest gesloten land ter wereld. En daar zijn door Gods genade nog steeds christenen. Maar die hebben het zo ontzaggelijk moeilijk. Dat is echt een stervend leven. Als je dat dan leest over die mensen, er is niet zoveel over ze bekend. Het is natuurlijk zo'n besloten land. Maar als je dan leest dat als ze dan hun leider, dat grote beeld van hun leider en van die vorige leider, als ze daar niet voor knielen, dan gaan ze zo'n strafkamp in. Als ze één tekst uit het woord van God tegen een ander citeren en dat wordt gehoord. En één op de drie van de Noord-Koreanen is een spion voor die regering. Dan gaan ze in een kooi. Een kooi, moet je nagaan, een stalen kooi van 1 meter bij 1 meter 60. Dan word je in opgevouwen, zou ik bijna zeggen. Nou, en dan geen eten, dan geen drinken, en dan zitten er 10 dagen in. Nou, dan begrijp je het wel. Dan zijn die christenen overreden. In uw kruis dood meegekruisigd sterven. Ja, zeg je toch, weet je er wel wat van. En toen ik de Heer Jezus mocht leren kennen in mijn leven en hem het heil mocht vinden, toen hebben ze gezegd, joh, wat doe jij nou, wat doe je nou vreemd? Ben je ziek hier ergens? Je werd veracht, en dat kon zijn op je werk, dat kon dat zijn op school, misschien zelfs wel in je thuissituatie. Micha zegt, mans vijanden zijn huisgenoten. Kan. En wat gebeurt er dan? Nou, dan kan ook dat ergere aan Christus komen. Wat dacht je nou eigenlijk van dat volgen van Christus? Want je dacht dat het een triomftocht zou worden, hè? Achter Christus aan en dat de mensen zouden applaudisseren. En nou dragen ze niet zoveel meer een hoed, de mannen althans. Hè, maar dat ze dan toch een hoed voor je af zouden nemen. Dat er eer zou zijn. En dat het nou niet anders is dan een kruisweg achter Christus aan. Maar er is ook wat anders. Het duidelijk wordt bij het volgen van Christus. Johannes, die had het eerst gezegd, hè, maar nou werd het werkelijkheid voor hem. Tot in de gevangenis toe en tot in de dood door onthoofding toe. Dat het volgen van Christus betekent steeds minder wordt en dat hij steeds meer wordt voor je. En dat nou de weg van een christen is, steeds meer afgebroken te worden, opdat Christus voor mij steeds groter zou worden, steeds heerlijker zou worden, dat ik steeds meer zou leren, alleen door dat kruis van Christus, alleen door die gerechtigheid van Christus, alleen door die heiligheid van Christus. daardoor alleen. En dan gaat er iets in mij kriebelen. Van die ergernis van het kruis. En ik denk, kan er dan nooit iets van mij bij? Nee, nee, absoluut niet. Ja, waar moet dat nou zo? Ja, dat is nou het leven van het geloof, hè. En zei ze, jongen, tegen me dood. Maar zeg u nou eens wat nou het leven van het geloof is. Ja, nou, ik zeg, daar ga je natuurlijk veel van zeggen. Ik zou het zo tegen je willen samenvatten. Dat is Christus alleen. Christus alleen. En dan wordt er net als bij Johannes toch weer een streep gehaald. Hè, door al mijn denkbeelden van Christus. En mijn denkbeelden van het leven met en door Christus. En dan wordt door mijzelf een streep gehaald. En juist dan, zaag. Zoals Christus hier zegt. Ik weet erg geen zaliger leven. Ik zou het u eigenlijk willen vragen, maar u moet nou maar voor uzelf daar antwoord op geven. Weet u nou een zaliger leven dan wanneer Christus alles voor je is? En jij niks? Hoe is dat nou met u? Hoe is dat nou met jou? Wees nou eens eerlijk, hè? Daar gaat het toch om. En dan zeg ik dat niet om mezelf, dat begrijpt u wel, maar omwille van het heil, omwille van de zaligheid van u en van jou, mijn jonge vriend. Jouw reactie op het evangelie, hè? Op deze Christus. Erger je of u zich aan hem die niet veel wil voor je wil zijn, maar die nou alles voor je wil zijn. Echt alles. Erger je eraan. Hij alles en jij niks. En dan zal hij, als je er nou mee voortgaat, hè, in die ergernis, in dat je ergeren aan hem, je zijn tot een steen. Waarover je valt. En weet je, dan is dat niet aan hem te wijten. Dan moet je goed opletten, hij zegt niet in de tekst, zalig, die niet door mij geërgerd zal worden. Nee, de Heer Jezus is niet gekomen om jou te laten vallen, hoor. En om jou te laten struikelen, echt niet. Maar hij biedt zich in tegendeel aan als een volk. Komen zalig maken. Ik zou bijna zeggen, wat wilt u nou nog meer? En daarom, hij zegt, zalig die niet aan mij geërgerd wordt. Dat, weet je wat dat zeggen wil? Dat zegt als je nou omkomt. Hè? En ik zeg dat nou zo met één woord, omkomen. Maar het is iets ontzaglijks. Hè? Maar als je nou omkomt, dan is het toch aan jezelf te wijten. Want je hebt hoe dan ook Christus en zijn kruis, Christus en zijn bloed, Christus en zijn offer veracht. Hem. In wie er, zo is die de door God gezonde Messias, alles te vinden is, echt alles. Voor de tijd en voor de eeuwigheid, telkens weer. En ook om dan steeds weer gecorrigeerd te worden, zodat je hem alleen overhoudt. En dan is er dat zalig, hè. Het hoogste geluk, dat betekent dat we zalig toch gelukkig, hè. Het hoogste geluk is voor een zondaar. Om nou in Christus alles te vinden. En achter hem aan te gaan. Hij die door zijn dood heen tot het leven leidt. Hij die in die wonderlijke weg van sterven aan jezelf je de zaligheid, het bij God zijn, volkomen doet beërven. Amen.